Onze hoop is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen naar het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 85, daarvan het derde vers. Psalm 85, vers 3. Gemeente, wij zingen nadat we met elkaar ons geloof hebben beleden uit Psalm 103, de versen 1 en 3. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen mogen we, zoals gezegd, ook ons geloof beleiden op deze avond. We gebruiken daar de woorden van het apostolicum en ieder van u die spreken dan nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de macht Maria en die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nederig gedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Is hij opgevaren ten hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij nu om de opening van het woord van onze God en de verlichting met zijn geest. Heer God, wij mogen u de lof offeren. Vreugd, dat biedt u ons aan in uw Zoon. U wil al het onze, het oude, dat leven zonder u, met alles erop en eraan, daarvan zegt u, leven dat maar bij mij in. En ik zal je er nieuw leven voor teruggeven. We mogen het leren, steeds beter verstaan, begrijpen. Ook al komen, al komen wij er aan deze kant van het graf nooit over uit. Maar het is een groot wonder wat u ons zomaar voor niets wil schenken. de omgang met u. En zo zingen we het wel eens thuis. Zo houden we het elkaar wel eens voor dat we onze zegeningen moeten tellen. Maar we moeten u ook belijden vanavond dat we dat best wel vergeten. Niet altijd. En we mogen het elkaar voorhouden, we mogen elkaar daarin opwekken, maar toch, omdat we het zo goed hebben, vergeten we het zo makkelijk dat al het goede van u komt voor dit leven, ook die kleine dingen en dat wat u ons voorhoudt voor het leven hierna, het leven met u. En u nodigt ons uit en u doet dat met klem. En u vraagt het om toch u vooral te zoeken. Omdat het nu in het heden tussen u en ons in orde moet komen als dat nog niet het geval is. En daar wilt u ook uw woord voor gebruiken. We mogen zo ook als gemeente daaromheen samenkomen. En we doen dat in uw naam, Heer Jezus Christus. U biddend of wij u zo mogen volgen onderweg naar Golgotha. Dat we het op ons in laten werken. Wat het u gekost heeft aan pijn, aan eenzaamheid, tot op het moment dat de dood erop volgde. En dat deed u voor ons, dat wilde u voor mensen doen. En daar kunnen we u niet genoeg voor danken. En dan mogen we u bidden, Heer God, wilt u ook in deze dienst dan ons de hand reiken en wilt u met ons verder gaan, uw woord openen. En wil ons aanspreken. Dat we het mogen opsluiten in ons hart, uw woord. Dat we dat mee mogen nemen. Dat het ons verlegen maakt, zoveel liefde. En dat we er een week lang weer op kunnen teren. Dat we zo van kracht tot kracht mogen verder gaan, van zondag naar zondag levend. Wij mogen u vragen, Heere God, om uw zegen. En wil zo op alle plaatsen waarin deze wereld uw woord in uw gemeente geopend wordt, vrucht laten dragen. Wilt u er zijn en wilt u leiding geven en schenk zo ook de vrucht die zo nodig is, omdat we toegerust in de week als leesbare brieven van u getuigen mogen. Wij mogen het u zo vragen. Wees ons nabij in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen het woord van onze God in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse. En we lezen vanaf het eerste hoofdstuk vers 24 door tot het tweede hoofdstuk, vers 3. Colossenzen 1 vanaf vers 24 lees ik nu. Verblijd ik mij in mijn lijden, schrijft Paulus dan aan de gemeente, voor u. En vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En daarvan ben ik een dienaar geworden overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimnis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder u. Onder de heidenen, onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. En hem verkondigen wij terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten mogen bemoedigd worden, samengevoegd in de liefde en ze tot heel de rijkdom van de volle verzekerdheid van het inzicht mogen komen om het geheimnis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Tot zover de lezing. Gemeente, wij staan stil bij dit gelezen gedeelte en dat mondt uiteindelijk uit in een geweldige bemoediging die we lezen in het tweede vers en in het derde vers van hoofdstuk 3. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimnis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus en wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Het gaat dus om een geheim, eerst verborgen en nu bekendgemaakt. Maar wij gaan eerst met elkaar zingen. Wij doen dat uit Psalm 147, de versen 1 en 2. Psalm 147, het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, misschien herinnert u het zich nog wel, Diederik Stapel, voormalig hoogleraar sociale psychologie. Hij had wat gerommeld met onderzoeksdata. En ja, hij verloor daardoor zijn positie. En werd er zelfs depressief van. Hij heeft dat opgeschreven in een boek. En hij heeft ervan gezegd: ik heb alles gedaan in die periode van mijn leven toen ik zo diep zat, wat psychologen allemaal niet kunnen adviseren richting depressieve mensen, hardlopen. Ik heb gemediteerd, ik heb mijn studeerkamer opgeruimd, ik heb structuur aangebracht. Ik heb gepraat met anderen en hij zegt: ik heb het allemaal uitgeprobeerd. En daardoor ben ik toch bezig gehouden en ik ging niet dood. En dat aan het einde van de rit vroeg ik me wel af wat het leven nou eigenlijk voor zin heeft. Stapel was ooit tegen alles wat maar met godsdienst te maken had. Misschien, zo zegt hij, ben ik nog een atheïst, nog iemand die, en ik weet dat wel zeker, iemand die niet gelooft dat er een God bestaat. Maar ik zie nu, nadat ik zo diep heb gezeten, wel de kracht en de zin van de religie. Mijn oom was psychiater en christelijk opgevoed en hij raadde me aan om Prediker te lezen. En ik vond het prachtig. En zo werd Stapel een zoeker. Net zoals zoveel mensen vandaag op zoek zijn. En ik vond het treffend toen ik het las, dat je dus blijkbaar een atheïst kunt zijn, er stellig van overtuigd zijn dat God niet bestaat, en aan de andere kant tegelijkertijd toch het belang van godsdienst onderschrijven kan. En het zit ook heel dichtbij, want er zijn natuurlijk ook dominees in onze kerk die eigenlijk niet meer geloven in het bestaan van God, en toch op de preekstoel staan. Het zit erachter. Nou, Stapel die kent dat geheim waar wij vanavond met elkaar over nadenken, dat kent hij nog niet. Maar natuurlijk komt het wel naar je toe als je het zo leest. Dan vraag ik het mezelf ook af. Hoe zit dat bij mij, dat geheim van God? Het geheim, vers 26 van hoofdstuk 1. Het geheim dat eeuwen geleden, geslachtenlang, vanaf eigenlijk het begin van de wereld tot aan de komst van de Heer Jezus Christus verborgen is geweest. Maar nu bekend is geworden, zegt Paulus, aan zijn heiligen, aan de kinderen van God, naar wie dat woord van God komt en die er gretig amen op zeggen. Of vers 2, het geheim van God, van de Vader en van God de Zoon. Wat geheim, wat je kort zou kunnen samenvatten als nieuw leven, het geheim van nieuw leven. Het geheim van genade, wat nou precies genade betekent, die door God gegeven wordt. Dat is een hele andere genade dan die je soms op het schoolplein aan elkaar geeft, als je het met elkaar aan de stok hebt. Het geheim van Gods liefde. Stapels zoektocht zet je aan het denken. En laat ons ook vragen wat wij vandaag de dag in de kerk hebben gevonden, in onze godsdienst, in onze traditie. Waar het altijd gaat om toch wel die geloofzekerheid, om dat uitzicht op het eeuwig leven. Want dat zijn we toch met elkaar. We hebben het niet altijd op zak, ook wij zijn zoekers. En mag ik het zo neerleggen, zoals ik dat ook, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, bij mezelf heb neergelegd, hebben we gevonden wat we zoeken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Iedere keer weer in de kerk krijg je iets aangeboden. Gaat het uiteindelijk om dat geheim, om die liefde van God en zijn genade, om dat eeuwig leven? Maar hoe zit het als we daar nou nog niet zo zeker van zijn? Zijn we dan in feite niet precies eender als zo iemand als Diederik Stapel, die zichzelf eigenlijk toch een ongelovige noemt, een atheïst. Iemand die zoekt, maar die zegt van, ja, ik geloof er eigenlijk niet in, maar ach, ja, dat geloof, het heeft toch wel zin. Misschien vindt u dat ik het te zwaar aanzet vanavond. Maar toch, we houden het elkaar toch ook op Bijbelkring zo af en toe voor als het gaat over onze twijfels. Dat twijfel toch ongeloof is. En hoe komt het? Hoe komt dan dat je twijfelt? Wat zit achter die twijfel? Zijn dat niet die vragen die toch het bestaan van God raken en waar je maar mee blijft tobben, waar je maar mee blijft zitten. Vragen waar je toch niet omheen kan, maar die, mag ik het misschien zo zeggen, weerstand oproepen. Vragen die ook vandaag de dag op huisbezoek aan de orde komen en die kerkmensen bezighouden. De vraag naar het lijden. Dan komt het. Hoe bestaat het nou dat een God van liefde die dingen toestaat? Die dingen die je in de krant leest? Want het is toch zijn wereld? En je leest over oorlog en ziekte en pijn en dood en wat een onrecht allemaal. Allemaal dingen waar onschuldige mensen gebukt ondergaan. Nou, deze vraag, hoe dat nou kan dat een God van liefde al die dingen toe kan staan, die vraag, dat is nou het argument waar de ongelovigen, waar de atheïsten een geweldig wapen mee krijgen. Want zij zeggen het, er is zoveel ellende dat een almachtige God die liefde is, die kan niet bestaan. En in zijn boek Het probleem van de pijn stelt Lewis dat pijn en lijden het sterkste wapen is. Het sterkste wapen van ongelovigen. Juist tegen het christelijk geloof. En misschien zegt u, ja, ik zit ook met mijn mond vol tanden op kantoor als die vraagt naar me toe. Jij gaat toch naar de kerk? Leg dat dan eens uit. Kijk, heb je het ook gelezen? En wat zeg je dan? Lewis schrijft ook dat christenen zelf er mede schuldig aan zijn. Wij mensen denken namelijk dat een leven zonder pijn en lijden, vooral doen we dat in het Westen, een leven zonder pijn en lijden, het ultieme bewijs is dat God je lief heeft. En ga je gebukt onder zorg en moeite, dat we dat dan zo ervaren als dat God ons wegduwt. Kul, zegt Lewis. En het is ook bijvoorbeeld de kerk van China die daar heel anders tegenaan kijkt. Ja, natuurlijk, pijn en lijden is niet niets. Maar weet u, in de vroege kerk hoorde lijden er gewoon bij. Dat was net zo vanzelfsprekend dat de Heere God door het lijden heen juist zichtbaar gemaakt werd. Martelaren bijvoorbeeld, die vasthielden, ook al kostte hun dat het leven, vasthielden aan hun belijden. Ze trokken door hun vastberadenheid, door hun vast te houden, trokken ze juist ook de aandacht van ongelovigen en zo groeide de kerk. Belijden, dat heeft in de geschiedenis van de kerk alles te maken met lijden, belijden. En kijk dan maar eens naar Paulus. Hij heeft het zelf meegemaakt. Het begon eigenlijk direct al toen hij tot geloof kwam. Hij was bezig om carrière te maken. Tot het moment dat hij ineens de Heer Jezus Christus echt leerde kennen. Vanaf dat moment, zo onderweg naar Damascus, begon zijn leven gevaar te lopen. Direct eigenlijk al toen in Damascus moest hij al verborgen gehouden worden en heimelijk de muur overgezet worden. En nu, in het gelezen Bijbelgedeelte, in die brief van hem aan de gemeente van Colosse, hoor je het hem ook schrijven. Hoor je het hem zeggen? Het gaat me alles behalve voor de wind. Ik ben bezig met lijden. En Paulus die brengt dat onder woorden. Dat komt omdat ik mijn geloof belijd. Hij zit vast in de gevangenis vanwege zijn geloof. En als je vast zit vanwege je geloof, en als het alleen maar dat is, dan heb je niets verkeerds gedaan. En toch zat hij vast. Wie onrecht ondergaat, die lijdt. Misschien herkent u dat zelf wel, dat je zegt van ja, dan gaat het niet over ons geloof, want wij leven gelukkig nog in een land waar geloven vrij is, waar je met rust gelaten wordt, nog steeds. Maar je kan zo ook wel onrecht lijden. Door misschien wel een medebroeder of zuster uit de gemeente, of uit je dorp. Dat je vertrouwen beschaamd is en dat je de straat over bent gegaan bijvoorbeeld. En dat ten onrechte. En dan voel je wat het is. Dat als je onrecht ondergaan moet en je er niks tegen kan doen, dat je aan het lijden bent. Dat doet zeer van binnen. En je staat er machteloos tegen. En wat doet Paulus nou in zijn situatie? Wel, hij brengt zijn lijden regelrecht in verband met het lijden, niet van zichzelf, maar het lijden van Jezus Christus, zijn meester. Want ook die was onschuldig. En die hebben ze toch gevangen genomen en die hebben ze toch gedood. En wat heeft hij niet moeten ondergaan in die nacht van donderdag op vrijdag? Wat heeft hij niet moeten lijden? En dat volkomen schuldloos. Nou, daar denkt Paulus aan. En zo gedacht, zegt Paulus het eigenlijk ook zo van ja, min of meer, vind ik het in mijn situatie eigenlijk een voorrecht. Want nu proef ik het een klein beetje wat het is als je ten onrechte lijden moet. Zoals Jezus geleden heeft. Hij brengt het onder woorden in vers 24. Nu verblijd ik mij, zegt hij. Dus hij lijdt onrecht, hij zit gevangen, maar nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u. En ik vervul in mijn vlees, daar komt het, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En daarom moppert hij niet, maar hij verblijdt zich juist. Natuurlijk, als je dat laat zakken, dan is dat best bijzonder. Je bent opgesloten en dan je verblijden in je lot. Je lijdt onrecht en je keert het om, je maakt er een vreugde van. Nou, dat vind ik moeilijk, vindt u moeilijk. Maar dat komt omdat Paulus toch verder kijkt. Hij kijkt naar het lijden van de Heer Jezus Christus, waardoor redding mogelijk werd. Ook voor Paulus. Want juist door dat lijden van de Heer Jezus Christus mag Paulus ook delen in zijn overwinning. En dat mogen wij ook vanavond. Iedereen die erkent dat Jezus verlosser is, de Zoon van God. En die erkenning, dat heeft alles te maken met dat geheim wat ik boven aan de preek geschreven heb. Dat geheim van die liefde van God. En het is een geheim, het is een groot geheim, het is een mysterie. Als iemand een geheim heeft en anderen komen erachter, ja, dan wil iedereen heel graag weten wat dat geheim nou precies is. Een geheim dat maakt mensen nieuwsgierig. Dat wil je weten. Nou, en zo is het eigenlijk ook met de Heer God, met zijn woord. De Heer God die probeert door middel van zijn woord je ook nieuwsgierig te maken. Vers 26 weer. Dat geheim dat eeuwen geslachtenlang verborgen is geweest. Maar nu geopenbaard is. Die liefde van God. Ja, het is een geheim. Het is een groot wonder. En je krijgt er eigenlijk geen vinger achter. Je kunt het niet begrijpen. Hoe God nou zo ver en zo diep heeft willen gaan. In zijn liefde voor mensen. Als je het over de liefde van God hebt, blijft het eigenlijk toch een geheimnis, een mysterie. Je kunt het niet oplossen, je kunt het niet klein krijgen. Maar het is aan de andere kant ook wel zichtbaar geworden. Aan de andere kant heeft dat geheim zomaar op straat gelegen. Met de komst van de Heer Jezus, toen is het duidelijk geworden wat de Heer God nou met zijn geheim van plan was. Hij is het geheim van God. Dat geheim wat alles te maken heeft met leven uit genade, dat nieuwe leven. Gods liefde. In levende lijven, dat is de Heer Jezus Christus. Gods liefde die een lichaam gekregen heeft. Dan komt natuurlijk die vraag. Die onvermijdelijk ook hier in dat begin van die Colossensebrief naar je toe komt. Leef ik nou al met dat geheim? Leef ik al met Jezus Christus? Leef ik al, met andere woorden, uit zijn genade, uit zijn verdiensten, met wat hij op Golgotha bereikt heeft, wat hij met zijn opstanding bereikt heeft? Als dat zo is, dan ben je door en door een gelukkig mens. Maar als je daar nou nee op moet zeggen, ben je dan nog niet echt veel verder gekomen dan die hoogleraar die religie wel nuttig vindt, maar meer niet. En waarom ik dat vraag is, ja, omdat je toch ook in de kerk mensen aantreft die niet veel meer hoop hebben dan dat. Die het zo onder woorden brengen, ik hoop er het beste maar van. Ik heb iedereen het zijne gegeven en ja, ik wacht maar af. Maar is dat niet wat te mager? Wil de Heere God ons niet veel verder hebben? Dat we daadwerkelijk zijn liefde loven en zijn genade als het ware proeven. Wij worden ook aangespoord in dit gedeelte om toch te letten, juist ook in de lijdenstijd, op wat God is, wie God is en welke barmhartigheid hij aan de dag legt, dat is niet zomaar wat. Dat we eens goed met elkaar, en dat is misschien een stukje huiswerk. Dat we eens van de week ook doordenken over wat nou precies genade is voor ons. Breng het maar onder woorden. Wat is nou genade? Nou, genade is iets wat je ontvangt en wat je niet verdient. En als je dat van mensen moet ontvangen, dan inderdaad, dan kun je er niet altijd zeker van zijn dat je genade ontvangt. Maar het is God die genade uitdeelt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God die trouw is, die nooit liegen kan en je niet zomaar daardoor en daarom ook voor de gek kan houden. God die houdt ons met eerbied gesproken geen worst voor waar we nooit bij kunnen. Nee, Heer God die geeft zijn genade en altijd je voor en zegt, neem het nou maar. Wees nou maar zeker van mijn liefde voor jou. En kijk eens wat mijn genade gekost heeft. Het leven van mijn Zoon. En dat is letten op de barmhartigheid van God. Als dat langskomt, dan mag je daarover nadenken, mag je daarover doordenken. En God die zegt, zou je nou toch eindelijk niet eens een keer op mij vertrouwen? Dat is ook wat groeiende genade inhoudt. Dat je dat steeds meer en steeds beter gaat doen. Niet omdat je daartoe zelf in staat bent, maar dat is ook dat is een vrucht, een gave van de geest. Letten op Gods grote liefde in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan raak je vanzelf van binnen vol van verwondering. Juist als het gaat om dat geheim. Heer Jezus, ik snap het niet. Ik krijg geen vinger achter dat geheim. Maar ik weet wel wat het betekent, wat u ermee voor hebt, dat u mij uw liefde aanbiedt en ik u helemaal niets hoef terug te geven als alleen maar die verwondering, die dankzegging, die dankbaarheid. Waar heb ik het aan verdiend? Dat u mij op het oog hebt. Dat is die verwondering, die als het goed is, door het lezen van dit schriftgedeelte in ons hart moet gaan gloeien. Paulus die laat het, en die doet het ook voor, die laat het zien. Want hij leeft vanuit die verwondering, vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat nou de rijkdom is van zijn heerlijkheid, van dat geheim. Onder de heidenen, Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Paulus maakt zo Jezus groot. Als je vol bent van verwondering, dan ga je als vanzelf de lofzang overnemen. Dan ga je zingen. Dat hoeft nog niet met geluid, het kan ook in je hart. Maar Paulus die doet niets liever dan Jezus groot maken. En let op, hij doet dat vanuit die gevangenis, vanuit die situatie waarvan je zegt, nou Paulus, is dat nou eigenlijk geen grootspraak? Trek je niet een misschien wat al te grote broek aan? Nee, Paulus die is vol innerlijke blijdschap en hij spoort juist ook ons aan vanavond. Hij doet dat ook de gemeente van Colosse om mee te gaan stemmen, om mee te gaan zingen. En hij is er zo mee bezig. Hij wil dat zo graag, hij verlangt er zo graag naar dat hij het zelfs strijd noemt. Zo kan het zijn. Gebedsstrijd, denk ik ook, vooral. Paulus die is er zo vol van. En die ziet ook het belang ervan in dat niet alleen hij, maar zijn hele omgeving, iedereen met wie hij in gesprek is en die hij kent, die dat geheim ook gaat leren kennen als dat nog niet zo ver is. En zo bidt Paulus voor alles en nog wat, voor alles en iedereen. Zeker ook voor al die mensen die een bemoediging nodig hebben. Mensen die moeten groeien in hun geloof. Die nog niet zo ver zijn zoals hij. Die misschien nog ergens in die twijfel verstrikt zitten. In die onzekerheid. Of mensen die het moeilijk hebben met hun geloof. Die worden aangevochten. Omdat ze dingen hebben meegemaakt die ze niet klein krijgen. Die dingen die je leven overhoop kunnen halen. Ik denk aan rouw, aan ongeneeslijke ziekte, aan verlies van werk en inkomsten. En noem maar op. Dan kan het zomaar zijn dat je inderdaad twijfelt of de Heere God je wel ziet, kent en bemint. En Paulus die leert het vanavond. Dat juist door die diepte heen God groot gemaakt kan worden. En hij bidt voor mensen die misschien op dat moment zelf geen eens woorden hebben om te bidden. Hij bidt voor. En zo mogen we elkaar ook in de gemeente vasthouden. We mogen bemoedigd worden. We mogen Paulus vanavond volgen. We mogen ook van die echte bidders worden. Als we dat nog niet zijn. En ik zeg dat zo, omdat juist ook in onze tijd het gebed zo onder vuur ligt. We hebben het zo druk met elkaar en onze agenda's die staan zo vol. En juist de tijd met God, die heeft eronder te lijden. En dat is waar Paulus ons eigenlijk naar terugroept. Kom. Maak nou tijd vrij voor God. Stem in met de lofzang. Bid zonder ophouden. Want God die blijkbaar gebeurt dat, die doet ontzagwekkend veel op dat gebed. Als een antwoord op het gebed. Uw en mijn gebed. Ook al zou je helemaal niks meer kunnen. Zoals Paulus eigenlijk geen kant meer op kan. Zo kan het ook in ons leven zijn. Dat je geen kant meer op kan. Je bent totaal immobiel geworden. Maar als je je handen nog kunt vouwen. En je gedachten nog onder woorden kunt brengen. Dan kun je bidden. En dan breekt God in. Dat kan. Het hoeft niet. Maar God doet het regelmatig, geeft dat in alle geschiedenis laten zien ook. Dat hij inbreekt op onze gebeden. Zeker daar waar het koninkrijk van God betreft. Als je bidt om iets wat je misschien geen eens in al je rijkdom. Want wij zijn best nog wel in die zin ook gezegende mensen. Maar als wij bidden om iets wat we eigenlijk niet nodig hebben, dan kan de Heere God wel zeggen van nou, wacht nog maar even. Maar als wij bidden om iets wat het koninkrijk van God betreft, of zijn naam, Gods eer. Daarvan zegt de Heer Jezus, gebruik mijn naam maar en de Vader in de hemel, die zal het je geven. Dan breekt God dus in op de dingen die zo, ja, sleur lijken te zijn, dat alles zomaar zijn gangetje gaat. God breekt erop in. Hij grijpt in als zijn kinderen op aarde strijd voeren in hun gebed. Dat is een machtig wapen, het gebed. Ze worstelen met de nood van de wereld en met het ongeloof. Dus je ziet ook van, je hoeft alleen maar in je eigen omgeving te kijken. In ons land, hoe het met de kerk, ja, dat is toch wel, het geeft toch wel wat zorg hoe dat met de kerk gaat. Maar we mogen dat bij de Heer God neerleggen. En het ook daar laten liggen. En dat iedere keer weer opnieuw doen. We mogen de Heer God ook de gemeente, onze gemeente, opdragen. En dan ervaar je het en hoor je het ook wel eens terug. Juist ook bij ernstig zieken die tijdens een ziekte gewoon het ervaren hebben. Er is voor mij gebeden. Nou, gemeente, zo. En dat is die bemoediging. Die in dat geheim hier uit Colossense 1 en wat doorloopt in de versen 2 en 3 van Colossense 2. Dat is dat geheim. Waar de liefde van God, van God het fundament onder is. En wij als gemeente bemoedigd mogen worden dat God naar ons omziet en naar ons luistert. En zo mogen we les nemen in de praktijk van alle dag. Handen vouwen en tot God gaan in onze gebeden. De regelmaat aanbrengen. En de nood bij onze hemelse Vader neerleggen. En de Heer Jezus Christus zelf, Hij wil u iedere keer weer zijn geheim leren. En Hij zegt het: let maar op mijn barmhartigheid. Let maar op mijn liefde. Mijn genade. Kijk maar eens naar mijn hemelse Vader. Van Hem komt die genade. En kijk maar naar mij, wat het mij gekost heeft. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit, dat is lied 100, de versen 2 en 3. Ja, dank u wel. Gemeente, wij zullen nu de Heer God danken en wij doen ook onze voorbeden. Heer, zo mogen we nog een keer onze handen vouwen en tot u komen. Zo gemakkelijk is het om tot u te spreken. En wetend dat u luistert en terugspreekt. U gebruikt uw woord, u bemoedigt ons daarmee. U zegt, hou vol. Blijf het toch steeds open doen en gebruik het iedere dag. En ik wil je zegenen. En zo mogen we groeien naar u toe, een kennis van u, wie u bent. Als we nadenken over al die geweldige dingen die u ons voorhoudt, wie u bent, uw eigenschappen. Over uw trouw, uw goedheid, uw liefde, uw genade. Dat u een God bent die mededogen heeft. Echt barmhartig is. Heer, wat een ruimte schept dat. Er mag zo de twijfel wegsmelten. Ook als onze situatie misschien daar geen aanleiding toe geeft. Maar dat we het ons bewust zijn dat juist de diepte van het leven, de moeite, de zorgen, de pijn, dat niet betekent als we daar doorheen moeten, dat u ons niet kent en ziet en doorgrond en van ons weet. En dat u juist in die diepte ons kent en onder ons wil komen, zoals uw Zoon, de Heer Jezus Christus, aan het kruis heeft laten zien. Dank u wel dat u een verzoener bent. En dat u het bereikt hebt, een verzoening voor onze zonden. En daar mogen we uit leven. Gaat u zo met ons mee, de week in. En wilt u ons zegenen, wilt u ons nabij zijn. En ieder in zijn eigen persoonlijke situatie. We mogen het bidden, Heer God, of u in deze wereld wilt werken met uw geest. Gebruik uw gemeente als uw gereedschap. Dat uw woord de wereld in gedragen mag worden. En dat alle hindernissen door u uit de weg worden geruimd. Dat betekent niet dat het lijden uit de weg geruimd gaat worden, maar dat toch de grote tegenstander, uw grote vijand, bakzeil moet halen, terug moet trekken, los moet laten. En mogen u zo bidden, Heer God, om de doorwerking, ook op het zendingsveld en het werk van de evangelisatie, waar ook ter wereld, wilt u zijn bij mensen die leven moeten met zo weinig. Wilt u hen bewaren voor opstandigheid? Mogen u bidden, wilt u zijn bij mensen die gebukt gaan onder onrecht, onder het lijden wat anderen hun aandoen? Wilt u dat opheffen? Wilt u het onrecht de wereld uithelpen? Dat zal ook gebeuren. Wij mogen ook belijden dat wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten, waarop gerechtigheid woont. Dan kunnen we naar uitkijken. Ook dat wilt u ons leren. Dat we niet in het hier en het nu zo vastgeroest zitten dat we dat dreigen te verliezen. Heer God, geef ook dat we juist ook als levende lidmaten van uw gemeente vooruit leren kijken. We mogen u zo bidden om te worden toegerust met uw geest. Gedenk ons land, ons volk, ons vorstenhuis en onze regering. Werk met uw geest door, juist ook alle plaatsen in ons land waar dat zo broodnodig is. We mogen u zo bidden voor de gemeente hier ter plaatse. Wilt u zijn bij de dienaar van het woord? Wilt u zijn bij de kerkenraad? Bij alles wat ook buiten het ambt gebeuren mag, wilt u het allemaal zegenen. Tot eer van uw naam. En tot uitbreiding van uw rijk. Wij willen u dat zo vragen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij mogen nog met elkaar ons slotlied zingen uit Psalm 150 en daarvan het eerste vers. En u mag vooraf in de dienst de offerande uw gaven geven voor de doeleinden die genoemd zijn. De Heer God zegene u en uw gaven. Wij zingen aansluitend uit Psalm 150 vers 1. Gemeente, wrijf dan uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.